NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Een bijzondere uitzending. Eén gast hier in de Haagse studio die 8 jaar premier is geweest. 4 kabinetten leiden. Moest in 2002 de, zoals Pim Fortuyn ooit riep, de puinhopen van Paars opruimen. Maar vooral een premier die een totaal verbrokkeld politiek landschap aantrof. In een klimaat van onbehagen, onvrede en geschokt vertrouwen. Nou, dat zijn 3 woorden die ik citeer uit de regeringsverklaring van Jan-Peter Balkenende uit 2002. Balkenende, CDA, premier toen, nu hier. Nou, fijn dat u er bent. En we horen u eigenlijk zelden over de politieke stand van het land. Waarom eigenlijk niet?
Nou, toen mijn premierschap afliep in 2010... Heb ik eerst gedacht van nou, mijn tijd zit erop als politiek leider van het CDA en als premier. Je bent terughouden. 2, ik wil ook niet mijn opvolgers voor de voeten lopen. Dat geldt en voor premier Mark Rutte, maar ook voor de politiek leider van het CDA. En het 3e is ook, ik heb daarna een nieuw leven gekregen. Ja. Ik concentreer op andere dingen.
Ja, nou, ik ben benieuwd hoe u dat heeft gedaan. Misschien dat ik er nog iets van kan opsteken. Maar even zo goed is het 2010 dat u voor het laatst in de politiek de baas was, zou ik maar zeggen. En we gaan met u het gehele regeerakkoord van A tot Z recenseren. Nee, grapje. Dat wilde ik eigenlijk ook niet. Maar goed, we zien wel hoe ver we komen. We hebben het over toen en vooral over nu. En we hebben het over politiek en visies. Visies, ik herhaal het maar even het woord. Waar niet iedereen hier in deze enclave verzot op is. We hebben het over uw woorden van toen. Waarden en normen, VOC-gevoel, rentmeesterschap. Nou ja, heel veel. En we zien wel hoe ver we komen. Kan de luisteraar ons op de site van NPO... Politiek en de site van Radio 1. En reageren, dat kan via @ of hashtag Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, we gaan het over alles hebben. Binnenland, buitenland, nogmaals vroeger en nu. Maar ik pak toch maar even, zoals we dat eigenlijk altijd doen, de krant van vandaag erbij. En dan pak ik de Daily Telegraph, Britse krant. En daar staat op de voorpagina, meneer Balkenende, lees het eens voor.
Ja, The Price of Freedom.
Ja, Brexit.
Brexit.
En dan? En dus.
Met Theresa May en Jean-Claude Juncker. 2 lachende gezichten van nou, dit hebben we toch maar bereikt met elkaar. Dus dat is de framing. En wat de krant natuurlijk bedoelt, dat dit de prijs is die het Verenigd Koninkrijk moet betalen om vrij te kunnen zijn, vrij van de Europese Unie.
Verlost.
Ja, dat is de framing van deze krant. Ik denk helemaal niet dat een zoiets is om er blij mee te zijn. Ik denk dat het meer problemen oplevert. Maar goed, dat is de framing van de krant.
Ja, maar dat zegt u nou, meer problemen oplevert. Ja. Dit is een beginresultaat, tussen aanhalingstekens dan, van een slepende scheidingsprocedure. Ja. Ik herinner mij uit uw jaren, we komen er misschien ook nog wel even over dat referendum uit 2005, toen de kritiek op de Europese Unie opeens zichtbaar en voelbaar werd. Maar u was wel heel erg voor Europa. En dit gaat over uiteenvallen van Europa.
Ja, ik vind het natuurlijk heel ernstig. Als we terugdenken aan de geschiedenis van Europa, heeft het Verenigd Koninkrijk een enorme rol gespeeld. Ik denk ook aan de Tweede Wereldoorlog. Onze bevrijdheid hebben we ook aan de Britten te danken. Goed om dat dan nog eens te onderstrepen. Eerst hoorden zij niet bij de Europese Unie en naderhand wel. Ik hou van balans in Europa tussen landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk goed dat ze erbij zijn. En nu hebben zij gezegd, en David Cameron is ermee begonnen, die heeft gezegd, nou, ik organiseer een referendum. Als u wordt herkozen. Nou, hij werd duidelijk herkozen, had de Lib Dems niet meer nodig. En toen een jaar later kregen we het referendum en we hebben gezien wat er uit is voortgevloeid. Nou, wat we nu zien in Europa is dat financiële instellingen weggaan uit Londen. Bedrijven, instellingen gaan weg. De vraag is, kun je het VK nog beschouwen als een gateway to Europe? Ik denk niet dat het geval is. Je ziet ook toch een af en toe verdeelde opvatting in Groot-Brittannië zelf. Wat zijn de consequenties? Kortom, het is een cocktail geworden die denk ik een paar jaar geleden heel anders werd beleefd. Toen was het van, we gaan eruit, we betalen minder of betalen niets aan Europa. En wij gaan onze gang. En nu is het zo, ja, er moet toch worden betaald. En als men straks handelsrelaties wil met Europa, net als Noorwegen en Zweden, zal er ook betaald moeten worden.
Ja, dus wat betekent dat eigenlijk?
eigenlijk qua verhaal aan de kiezer die denkt, hè, we stappen eruit, we zijn vrij verlost en we gaan elke dag zon en meer vrije dagen tegemoet.
Ik hoorde laatst iemand die had bepaalde buttons gezien in de City van Londen. Er stond van Save Britain en Stop Brexit. Nou, om even aan te geven dat ook die sentimenten er ook wel zijn. Omdat, kijk, eerst is het een kwestie van, we zijn bevrijd van Europa. Dat was toen het beeld dat werd opgeroepen door degene die voor Brexit waren. En nu zien we in Groot-Brittannië toch ook wel bepaalde twijfels. Want het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. En je zult ook een prijs moeten betalen. Het is knap ingewikkeld. Het is wel zo dat, denk ik, door wat er nu is gebeurd, dat een stap richting Brexit, dat die nu wel echt groter gaat worden. Ik was nog een paar maanden geleden in Singapore bij een conferentie en er was een moderator bij die discussie. Die had het over het beeld wat hij gebruikte, een face-saving non-exit. Dat betekent dat je zonder gezichtsverlies het VK toch bij Europa zou kunnen houden. Nou, dat gaat nu wel een iets andere kant uit.
Ja, denkt u dat er nog een tovertruc mogelijk is om het te voorkomen?
Nou, ik denk dat er één belangrijk element is in Groot-Brittannië zelf, namelijk hoe de Britse burgers dit alles straks gaan ervaren.
Nou, kijk eens vooruit, denk eens vooruit.
Nou, kijk, eerst was het zo van, ach, we hoeven niet meer aan Europa te betalen. En nu ineens ziet men, er wordt wel betaald. Men ziet ook dat bedrijven weggaan. Dat het moeilijker wordt om zaken te doen met Europa. Dus ik denk dat mensen nu meer de consequenties gaan zien van wat er is gebeurd. Dat kan tot bepaalde sentimenten leiden, maar dat zullen we af moeten wachten.
Ja, wat voor sentimenten?
Nou, dat kan ook wel zijn dat het aanvankelijke beeld bij een deel van de bevolking dat men pro-Brexit was, dat je nu wel de consequenties ziet. Ik vond het zo gek. Yeah. De dag na het referendum in Groot-Brittannië, toen die vraag opkwam, what are the consequences? Nou, zo'n vraag hoef je natuurlijk vooraf te stellen, niet daarna.
Ja, maar wat zegt dit gewoon over de politiek? Over het leiderschap in de politiek in zo'n land en misschien ook wel aan deze kant van het water?
Nou, kijk, ik heb destijds toch ook wat kritiek gehad op David Cameron. Die zei van, als ik word herkozen, dan ga ik een referendum over Europa organiseren.
Ja, conservatief.
Heeft
dus
eigenlijk het Europese vraagstuk gebruikt voor binnenlands politiek gebruik. Hij werd duidelijk herkozen. En daarna kwam die Brexit. Iedereen dacht trouwens tot eind van de avond nog, het zal wel niet doorgaan. Ik denk ook dat de mensen die pro-Brexit waren, dat ook hebben gedacht.
Ja.
En toch ineens was het daar.
'S Nachts, ja.
Ja, en dan krijg je ineens een heel andere dynamiek. En wat zie je dan vervolgens gebeuren? Nou, David Cameron moest terugtreden. Boris Johnson, oud-burgemeester van Londen, die ook premier wilde worden. Ja, is ook van het toneel verdwenen, althans wat betreft premierschap. Ja, en nu zitten we in deze situatie. En ook de positie van premier May is ook niet zo gemakkelijk.
Nee, is moeilijk.
Ja.
Ja, maar ik vroeg eigenlijk, wat zegt dit over de politiek en over leiderschap? Want ik moet het antwoord niet geven. Dan moet ik wel even goed op letten. Maar er is toch een verhaal verkocht wat niet helemaal waar was, maar wat het land waarschijnlijk, in, als ik u zo hoor, toch in een lastige situatie dompelt.
Nou, ik denk dat als je praat over leiderschap, dat dit wel te maken heeft met het doordenken van de consequenties van bepaalde beloften die je doet. Kijk, op het moment dat je...
Wat zegt het dan over beloften?
Nou, als je zegt van, ik ga Europa tot een centraal punt maken in discussie in Groot-Brittannië, ik organiseer een referendum, dan moet je wel heel goed weten wat daarmee gebeurt, wat de consequenties zouden kunnen zijn. En ik denk dat er nog wat lichtvaardig is omgesprongen met het doen van deze suggestie, met enorme consequenties. Leiderschap betekent dat je misschien ook wel eens een keertje niet moet zeggen, ik ga dit beloven om mijn politiek doel te realiseren. Leiderschap betekent ook dat je dan in die omstandigheden heel goed kunt aangeven van, wat zijn eigenlijk de consequenties van alles. Nou, dat is achteraf gebleken toch wat problematisch te zijn.
Leiderschap, politiek leiderschap is, als ik u zo beluister, vooral niets beloven.
Nee, je kunt wel beloften doen, maar doe dan goede beloften. Leiderschap heeft alles te maken met hebben van visies. Waar wil je met jouw land... Waar wil je met je land heen?
Ja.
Wat zijn de uitdagingen waar je voor staat? Wat is het lange termijn perspectief voor een land? Dat zijn dingen die horen bij leiderschap. En vervolgens ook probeer daar in een land mee te krijgen. Dat zijn cruciale elementen.
Ja. Is er visie in Europa?
Nou, in Europa zelf... heel veel gebeurt de afgelopen jaren. Ik weet nog goed, ik was bij een conferentie in Azië in 2011. En toen was er alleen maar kritiek op Europa. Europa had afgedaan. Europa was een museum. En ik was het jaar erop bij de president van de Wereldbank en de top-econoom van het IMF. En beide zeiden, ach, Griekenland gaat uit de euro. Dat was toen het beeld. Heel negatief over Europa. Daarna gebeurde iets anders. Toen ineens werden lessen getrokken. Toen Europa ging er beter voor staan. Toen kwamen er ook meer investeringen in Europa. Daarna kregen we Brexit. Toen ging het weer slechter. En toen kregen we de populisten in tal van landen. En op het ogenblik staat Europa er beter voor, economisch. Er is eenheid tussen de 27. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar we zijn er nog lang niet. Ik denk dat we toch nog bezig zijn om een aantal problemen op te lossen. Maar de vraag, waar wil je uitkomen? Wat is jouw horizon? Hoe kijk je tegen de lange termijn toekomst van Europa aan? Daar moet echt veel meer aan gedaan worden.
Ja, en dat heet visie dus, hè? Ja. Ja, ik had het hier ergens staan in de loop van het gesprek. Ik moet het toch dan maar even afvinken, want u laat het vallen, het woord visie. En we weten hoe dat hier ligt in deze enclave op het Binnenhof. U weet wat uw opvolger Rutte altijd zegt over visie. Ziet u visie hier? Dan hebben we dat vast even gehad.
Nou ja,
op het Binnenhof.
Ja, ik ben natuurlijk altijd terughoudend om nu te uitspreken van de
politiek. Nou, u bent lekker bezig, dus neem de ruimte.
Bijvoorbeeld een regeerakkoord, ik heb me er niet over uitgelaten, maar ik verbindt de visie in Nederland ook met de globale agenda. Ik vind dat we toch een hele interessante visie wereldwijd krijgen van wat zouden we deze planeet willen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Ziet u iemand hier?
Het thema circulaire economie. Dat zijn thema's, de nieuwe economie, dat zijn belangrijke thema's die vragen om nieuwe oriëntaties. Een positionering van Nederland. En ik zie een aantal aanknopingspunten in het regeerakkoord. De circulaire economie wordt genoemd. Er wordt gesproken over de SDG's. Weliswaar alleen onder de kop van ontwikkelingssamenwerking. Maar ik denk dat we op dat punt echt nog een tandje erbij zouden kunnen doen.
Maar mijn eenvoudige vraag was, ziet u hier, ruim gezegd, visie in deze enclave, het Binnenhof hetend?
Nou, ik zie wel degelijk visie, maar ook wel visies, want niet iedereen denkt hetzelfde.
Ziet u een visie bij uw opvolger?
Ook. Ja, ik zeg, als we de politieke partij, maar dat hoeven we nu niet te doen.
Nee.
Als je de politieke partij naloopt, natuurlijk heeft iedereen een verkiezingsprogramma. Er komen uitlatingen.
Ja.
Maar de politiek in Nederland is het zo dat je elkaar hebt te bereiken om de vragen omdroog te zien. Waar willen we heen? Wat is ons lange termijn doel? Waar steven op af?
Ja, nou, daar gaan we toch zo misschien nog wel meer aan detail over spreken. Maar ik begon eigenlijk over Brexit en de voorpagina van de Britse krant.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, nou, u heeft hem al gehoord. Jan-Peter Balkenende van 2002 tot 2010 premier. U heeft eigenlijk ook al een beetje aangegeven waarom we u eigenlijk niet zo over politiek gehoord hebben. Hè? Wilde niemand voor de voeten lopen. Ja. Nou, volgens mij, zo beginnend u te horen, kunt u vanmiddag de schade inhalen.
Dat was niet mijn intentie, hoor.
Nou, de mijne wel. maar laten we even horen hoe u zichzelf omschrijft.
Ik ben gewoon die ik ben. En ik zeg ook niet anders doen dan ik ben. Ik probeer gewoon eerlijk politiek te bedrijven. Te staan voor mijn standpunten. Ik ben een Zeeuw. Dus lukt er et emergo. Je gaat altijd door. Als de wind tegen zit, dan ga je nog harder fietsen. Nou, dat is een beetje mijn stijl in de politiek. Niet meer en niet minder.
Niet meer en niet minder. Een Zeeuw. Nou, ik herken het, want mijn familie komt er vandaan. Dus dat schept een band, in ieder geval aan het begin al in deze uitzending. En dit is een fragment uit de College Tour van de NTR met Twan Huis. Als u terugdenkt, want dat moet ik natuurlijk toch wel even vragen aan uw periode als premier. Misschien een beetje algemeen gevraagd. Hoe kijkt u daar nu op terug als... laat ik het anders vragen. Ik heb zelf de indruk, dat is misschien wat persoonlijker... En dat meen ik oprecht, dat u in de meest moeilijke periode... heb ik al even in de inleiding gezegd, hè, Pim Fortuyn vermoord, 2002. Het totale politieke landschap, de traditionele partijen... failliet, verbrokkeld, onvrede. Ik heb de woorden hier al gebruikt, onbehagen, geen vertrouwen in de politiek. En u kwam... als uit het niets, uit die fractie, en werd premier. En dat waren 8 moeilijke jaren en we komen nog wel op een aantal moeilijke punten. En ik heb het idee dat u bent onderschat. Hoe kijkt u terug op die jaren?
Ik kijk zelf met dankbaarheid en het plezier terug op die jaren dat ik het mogen doen. Want het is natuurlijk een geweldige uitdaging. Het waren ook moeilijke jaren. Als je nog eens terugkijkt naar wat er is gebeurd... en u heeft helemaal gelijk, er gebeurde ontzettend veel. De moord Pim Fortuyn, de moord Theo van Gogh.
U heeft gelijk, bedoelt u ook gelijk met onderschat?
Nee, ik bedoel van het tijdsbeeld dat zo'n ingewikkelde tijd in Nederland was. Want het had ook te maken met... er moesten nog allerlei hervormingen worden gerealiseerd. We moesten meer doen op het gebied van innovatie. We liepen economisch achter in Europa. Zo begon ik in 2002. Het eind van de Paarse periode met enorm verlies van de partijen die toen in de regering zaten. Sentimenten die van ongenoeg onder de bevolking, in die context moest ik gaan beginnen. Maar ik had mezelf toen voorgenomen van... op een aantal fronten moeten we zaken anders doen. Ik had het boek Anders en Beter geschreven. Dus ik had voor mezelf vastgesteld... op het gebied van innovatie moeten we dat aanpakken. We moeten een hervormingsagenda doen... op het gebied van sociale zekerheid, prepensioenfaciliteiten, zorg. Het thema respect, waarde normen vond ik belangrijk. De positie in Nederland internationaal. Ik denk dat we heel veel van die zaken hebben bereikt. En anders was al die jaren, die kabinetten die vielen en zo... Ik was toen in 2012, ik zei het al bij het IMF, bij de top-econoom Olivier Blanchard, en zei ik, het was net het kabinet van het eerste kabinet van Mark Rutte gevallen. Of die waren gestopt. En toen heb ik gezegd, wat vindt u er nou van? En Nederland, 10 jaar lang, toch de nodige kabinet. Ja, maar die zegt, wij beoordelen landen niet of er zoveel kabinetten zijn geweest. Wij beoordelen landen of ze stabiel zijn geweest. En dat hebben jullie gedaan. Dat heeft u gedaan. En dat die grote waardering voor. Dus dat heeft dan iets te maken, denk ik, met wat u zegt van wel eens misschien onderschat. Ik denk dat we heel veel hebben kunnen realiseren op het gebied van hervormingen, op het gebied van innovatie. Het thema respect is aan de orde gesteld. En natuurlijk die zware financiële crisis, de economische crisis in 2008... toen de samenwerking met minister Bos gewoon uitstekend was. Dat is ook allemaal een deel van de jaren.
Ja. Wat heeft u echt goed gedaan, waar u trots op bent?
Ik vind de hervormingsagenda van mijn tweede kabinet echt knap. We hadden toen heel veel tegendruk. U zit zich nog herinneren, het museumpleindemonstratie van de vakbeweging toen.
Vakbeweging, ja, dat is lang geleden.
Ja,
inderdaad.
Maar toen was het heel. En het mooie was wel dat, want we lag toen in het ziekenhuis op dat moment toen die demonstratie plaatsvond. U weet nog heel goed, toen ik uit het ziekenhuis kwam, heb ik gezegd, dat beeld van het verdeelde Nederland bevalt mij niks. Het hebben we er alles aan gedaan. Het kabinet, minister Zal, minister De Geus, om samen met de werkgevers en werknemersorganisaties eruit te komen. En ik vind het heel knap dat we ondanks die maatschappelijke tegendruk van de kant van de vakbeweging toch zijn geslaagd om die hervorming door te voeren.
Ja, en die hervorming, want mensen luisteren nu naar het woord hervorming. Wat was het toen ook alweer?
Ziektewet, WW, ja. WHO.
Ja. Ja. En mensen horen.
Pensioenfaciliteit was ook nodig.
Ja. En mensen horen trouwens ook het ziekenhuis. En denken, wat was dat toen ook alweer? Het was bijna dood.
Ja, ik zal het nooit vergeten. In het weekend, ik had ineens ik voelde me niet helemaal lekker. Een beetje pijn aan mijn voet, maar de volgende ochtend, die maandagochtend, ging ik gewoon naar mijn werk. Maar ik had wel pijn. En toen bleek heel snel dat het heel ernstig was. Een streptococcusbacterie, waar je uiteindelijk aan zou kunnen overlijden. Ik heb dat gelukkig niet geweten op dat moment, maar wel 3,5 weken in het ziekenhuis verbleef. En dat was een serieuze taak. Maar dat is wel zo. Zelfs in het ziekenhuis kwam ook Aad-Jan De Geus en Kees van de Knaap kwamen langs om toch wel te kijken hoe komen we uit deze zaak. Dus het werk ging zelfs door.
Ja, 24 uur per dag.
Ongelooflijk.
Ja. Ja. En daarom zeg ik ook onderschat.
Ja, maar dat moeten anderen zeggen. En ik waardeer dat u zegt. Ja, dat waardeer ik.
Ja. Maar goed, is er ook iets waar u aan terugdenkt? Dat kan niet anders. Wat u fout heeft gedaan?
Nou, ik denk als we nog terugkijken, wat denk ik anders had gemoed, dat waren de afspraken over de werking van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht bij mijn laatste kabinet. We hadden een heleboel zaken goed afgesproken. Op dit punt hadden we geen afspraken gemaakt. En toen hadden we wel degelijk binnen het kabinet gezegd, we gaan het zo doen. Eerst een sociaal akkoord met sociale partners. En daarna als kabinet nemen wij een besluit op het gebied van ontslagrecht. Ja. Nou, toen ging de vakbeweging, het waslicht, dat was te voorzien. Maar dan ook de PvdA-fractie. En dat heeft wel naweeën gehad, is ook evident. Dus dat hadden we beter eerder af kunnen spreken.
Naweeën, evident.
Nou ja, dan blijft dat voortzudderen en je komt er niet echt uit. Toen had die commissie Bakker, dat is heel ontzettend interessant. Ja. Kijk, de commissie Bakker hebben we toen gevraagd, kom nu eens met een visie op de werking van de arbeidsmarkt in Nederland. En
ik wil
kunnen
even
wij
zeggen dat de commissie niet Marcus Bakker. Hè?
Nee, Peter Bakker, de toenmalige topman van TNT, die heeft toen gezegd van, kijk, we zitten in een andere economie. En hoe kunnen we nu zorgen dat mensen op een betere manier worden toegerust om van de ene baan naar de andere baan over te gaan. En dan moet je ook het ontslagrecht in dat kader opnieuw gaan bekijken. Nou, ik vond een evenwichtige visie, maar ook dat was niet mogelijk om er iets mee te doen. Het was jammer.
Ja. Nou ja, de Partij van de Arbeid was zover nog niet.
Nee, ik had gehoopt dat het wel had gekund, maar het is niet zo. Ja, ja. Zo werkt dat.
En met de Partij van de Arbeid moet je ook niet praten over iets wat je niet van tevoren hebt afgesproken, toch?
Of het moest er terug worden onderhandeld. Maar kijk, ik kijk nu echt met een zekere ontspanheid naar toe. Ja. Wat
maar
gebeurt
toen
er
niet,
nu?
Hè?
Nee, want kijk, als je nu
toen
ziet,
was het lijden.
Lijden valt bij mij. Kijk,
met een lange ei.
Dat begreep ik ook wel. Ja. Nee, kijk, als je tegenover elkaar hebt gestaan, God, Wouter Bos en van mij, en bij mijn tweede en derde kabinet, vervolgens ben je toch in staat om eruit te komen. Dat is mooi. En de regeerakkoord is dan ook goed geland. Dat had goed commentaar. Ook dat is een onderdeel van de politiek.
Ja. Ik wou bijna vragen, ja, en toen liep het opeens af. Was u blij dat u eraf was eigenlijk van die Partij van de Arbeid?
Nou, dat zeg ik natuurlijk nooit. Ik had liever
denk je wel?
Nee, maar ik had liever niet gehad dit was gebeurd. Na de hand ook wel eens een paar oud-bewindslieden van de PvdA gesproken, die toch zei, ja, dit hadden we misschien zo niet moeten doen. Nee. Want de PvdA is niet beter van geworden. We kregen toen de kabinet Rutte 1 zonder de PvdA. Na de hand is anders geweest. We kregen Job Cohen, die net niet die verkiezingen won. Nee. Dus voor de PvdA heeft het ook niet veel opgeleverd, eerlijk gezegd.
Nee. We hadden laatst een reunie met je club, hè?
Ja.
Ja,
ja, dat was nog goed om misschien wel even. Want ik heb die foto, die leidt tot allerlei commentaren. Van,
nou, wat stond er op die foto dan?
Nou, die foto, dat was, kijk, het commentaar daarbij, laat ik daar eerst iets over zeggen. Het commentaar was van: oh, wat een chagrijnige toestand. Ja. Ze zit daar vervelend te kijken en zelfs nu is het niet leuk. Het is eigenlijk een hele leuke dag geweest. Want wat gebeurt? Piet Hein Donder en Amut Abutaleb hadden samen deze dag georganiseerd. Eerst ontvangst bij de burgemeester van Rotterdam in het stadhuis. Daarna naar een museum en toen zaten we op een boot. En toen hebben we een rondvaart gehad door de haven van Rotterdam. Ja. En toen kregen wij informatie over de bouwactiviteit in Rotterdam. Er gebeurt heel veel. En daarna een betoog, een informatie over de energietransitie in de haven Rotterdam. Dan zit je serieus te kijken. Dus en daarna hebben we ontzettend veel gelachen. Ik heb ook naar de hand gezegd bij het diner, toen ik een tafelspeech hield, van we hebben een ontzettend leuke dag gehad. Nou, als we echt een vechtkabinet waren geweest, hadden we hier niet zo gezeten vandaag.
Nee, maar er werd natuurlijk gelet op hoe Wouter Bos naar u keek en andersom. En Wouter Bos keek in elk geval niet naar u.
Nou, dit geeft dus nu ook weer aan van, pas nu eens op om te snel conclusies te trekken.
Ja, ik was er niet bij. Ik heb er ook niks over gezegd. Het is voor het eerst dat ik erover begin. Ja. Sterker nog, u begint erover.
Nee, maar of u ineens had over die reunie.
Ja, spreekt u Wouter Bos nog wel eens?
Van tijd tot tijd kom ik haar tegen.
Vraagt u wel eens advies of geeft u hem wel eens advies?
Nou, zo ligt het niet. Maar het is, we hebben bijvoorbeeld elkaar ook nog gesproken in het kader van een productie die werd gemaakt over de financiële crisis. Dan heb je natuurlijk contact met elkaar.
Ja, en ja, nou, ik werd toch even om op die politieke periode die ook veel zegt over deze tijd, maar toen begon het misschien, even laten horen hoe u de stand van het land in uw eerste regeringsverklaringen verwoordde.
Burgers hebben uiting gegeven aan een onderstroom van onvrede, van onbehagen en van geschokt vertrouwen. Onvrede over een politiek die de problemen waar burgers dagelijks mee te maken hebben te vaak onbenoemd laat, zoals overlast en onveiligheid. Onbehagen over een samenleving waarin mensen steeds meer langs elkaar heen leven. Geschokt vertrouwen in een overheid die geen antwoord lijkt te weten of durft te geven op problemen als toenemend geweld. Zogenaamd politiek correct gedrag leidt te vaak tot een afwachtende houding.
Jeetje, wat een tijd was dat.
Ja. Er gebeurde heel veel. Ik weet nog goed dat wij bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, maar Ab Klink toen directeur was, een serie hadden, Het Wachten Moe. Dat had te maken met de burgers die zijn het wachten moe, omdat men staat in de file, je krijgt geen behandeling van je ouders, van je vader of moeder in een ziekenhuis. Dat soort dingen, sentimenten speelden enorm. Dus dat was een tijd van ongenoegen, onvrede. De opkomst van Pim Fortuyn uiteraard in die tijd. Afrekening met Paars. Het was
een Paars even ook voor wie dat misschien niet weet. Hè. Paars is vooral een kabinet zonder het CDA, D66, Partij van de Arbeid. Ja. En de VVD.
Ja, dat was een kabinet dat in de eerste periode van Wim Kok, dat liep eigenlijk heel erg goed. En logisch dat men ook door kon gaan in het tweede kabinet. En terwijl men voor zichzelf absoluut overtuigd, want wij doen het goede voor de maatschappij, bleek dat gewoon niet te landen in het politieke landschap in Nederland. En mensen hadden een heel andere belevenis van de politiek en dat was irritatie.
Ja, en die politiek die keek helemaal niet naar buiten, die keek alleen naar binnen.
Ja, dat klopt.
Ja.
En dat is toen is nog heel veel gebeurd in die tijd. Ik zei Pim Fortuyn komen. Ik was zelf ineens politieke leider van het CDA geworden. Ja. Een aanroerige tijd in onze partij. Gelukkig heeft die niet lang geduurd. Maar er was wel het behoefte aan, wat is eigenlijk het verhaal? Waar sta je voor? Wat moet er gedaan worden? En dat heb ik ook zo beleefd in die tijd.
Ja. Heeft u het, als je daar nu naar terugkijkt, in alle rust, daar wel eens een benauwde gedachte bij?
Terugkijken naar toen?
Ja, u was opeens politiek leider, u zegt het nu. Ja. U was opeens premier. En u was opeens degene die al die dat ongenoegen moest kanaliseren.
Ja, als je dat is een mooie vraag. Als je in die tijd te maken krijgt, eerst met leiderschap van je politieke partij en daarna met leiderschap van een kabinet, dan mag je absoluut geen twijfel hebben. Nu is het ook zo. Wat speelde ze voor mij mee? Ik had natuurlijk zelf meegedaan aan het rapport Nieuwewegen Vaste Waarde binnen het CDA. Na wat er in 1994 was gebeurd. Verlies bij de verkiezingen toen. We hadden een enorme agenda uitgewerkt wat gedaan zou moeten worden in de politiek. Dus ik vond het buitengewoon naar toen ik merkte dat wij een crisis hadden in onze partij. Want dat zou kunnen betekenen dat de ideeën die we hadden ontwikkeld, dat we niks meer zouden kunnen doen. En toen moest ik het overnemen van Jaap de Hoop Scheffer. Toen heb ik ook gelijk gezegd, ik wil dat CDA terugkomt op de politieke landkaart van Nederland. En toen ben ik stelselmatig uiteraard campagne gaan voeren en zeggen, wat drijft ons? Toen werd ik premier in ook een buitengewoon complex landschap. Alles gebeurde wat u zei. En op dat soort momenten vind ik dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, na moet denken van wat willen we aanpakken, wat moeten we veranderd worden.
geen twijfel, zegt u. U kwam voort met de bagage, en ik heb dat nog eens nagekeken... uit het CDA, uit de sfeer van publieke gerechtigheid... Ja. Rentmeesterschap, woorden als solidariteit. Daar kwam u mee binnen. Ziet u dat trouwens nog steeds bij het CDA van nu... Wat ziet u eigenlijk bij het CDA van nu?
Ik was kort geleden bij het partijcongres.
Weet ik, en er werd geklapt, u werd ingeleid en extra gememoreerd.
Ja, maar het was leven los daarvan. Ik vond de sfeer gewoon goed. Je merkt dat het CDA weer bezig is.
Is dat CDA het CDA waar u toen mee begon met de woorden die u nu aanhaalt over die tijd het CDA weer op de kaart zetten?
De uitgangspunten van het CDA zijn nog steeds dezelfde. Voorkomen gelijk. Gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit, dat zijn kernbegrippen. Dat de basale aspecten die het denken van de partij kleuren.
Ziet u ze nu?
Ik zie wel degelijk elementen daarvan terug.
Elementen?
Ja, kijk, het kan best een keer dat je...
Dingetjes.
Laat ik zo zeggen, even niet over het CDA. Maar ik ben zelf natuurlijk in het werk wat ik nu doe... ben ik heel veel bezig met de globale agenda. Ik reis ook veel. Ik vind de agenda die de VN heeft vastgesteld... ik zei het al, met de Sustainable Development Goals... de doelen van ontwikkeling... die niet alleen te maken met ontwikkelingslanden... maar echt met alle samenlevingen. Ik vind het thema klimaat, ik vind het thema circulaire economie... de nieuwe economie, ontzettend belangrijk. En er zit een enorme raakvlak tussen die agenda... en die dingen die ik zelf altijd heb beleefd... vanuit mijn eigen politieke overtuiging. Dat maakt het spannend.
Ja, zeker, maar je noemt al die dingen... waar uiteindelijk de politiek voor is om dat op te pikken... en daar iets mee te doen. Dus even wel over het CDA. Wat ziet u bij het CDA nu?
Ik zie dat de component morele kwaliteit van samenleving... morele kwaliteit van samenleving, dat absoluut speelt. Ik merk dat het thema klimaat gelukkig wel degelijk aan de orde is gesteld. Ik heb gesprekken er ook over gevoerd. Ik merk dat het...
Waar twijfel over was, hè? Dat het CDA daar wel enige... Maar, het CDA van Buma
weet
wel...
Weet ik. Maar kijk dan ook eens wat hoe het nieuwe regeerakkoord eruit ziet. Er zijn de nodige ambities worden getoond ten aanzien van klimaat. Dat is prima. Ja. Dus ik zie een aantal elementen toch echt terugkomen.
Ja, maar je zei ook een tandje meer ten aanzien van een aantal dingen.
Ja, maar om even dan specifiek te zijn. De Sustainable Development Goals, maak een vergelijking met Singapore. Ja.
Mensen willen wel weten, Sustainable...
Dat zijn doelen van de VN die in plaats zijn gekomen van die millenniumontwikkelingsdoelen. Die millenniumdoelen hadden te maken met strijd tegen honger, zodat kinderen onderwijs krijgen, positie van vrouwen versterkt. Prachtig, 80% is gerealiseerd tussen 2000 en 2015. Toen zei de Verenigde Naties, wij gaan nu werken aan een opvolger daarvan, de Sustainable Development Goals. En dat heeft te maken met verantwoorde productie en consumptie. De strijd tegen klimaatverandering. Verantwoord energiegebruik. Strijd tegen honger, armoede. Ik vind het een heel interessante agenda. En wat zie je nu in het Nederlands regeerakkoord? Dan wordt dat gevat onder de term ontwikkelingssamenwerking. Mm. Terwijl ik denk, die SDG's zijn net zo goed relevant voor onze eigen maatschappij. Nu maak ik het vergelijk met Singapore. Ik was daar in september.
Maar leg eens even, want het gaat hartstikke snel. Ik kan het even niet bijhouden.
Okay.
Zeg even, want ik wou dat regeerakkoord niet echt van A tot Z recenseren. Maar nu komen we toch bij de O al. Ontwikkelings. Nee, wat is daar niet goed aan dan?
Nee, het zijn twee dingen. Het is heel goed dat de SDG's worden genoemd in het regeerakkoord.
En de SDG's zijn dus precies...
Dat zijn deze doelen. Ja? Alleen, ze worden alleen nu gevat onder de term ontwikkelingssamenwerking.
Ja, dat is niet goed.
En ik zeg, dat moet je veel breder zien. En nu maak ik de vergelijking met Singapore, waar ik was. Ik was gevraagd om daar een verhaal te houden voor zo'n 1000 ondernemers, de SID, Singapore Institute of Directors. En het interessante was dat men daar met al die mensen uit het bedrijfsleven de vraag stelde, wat betekenen die SDG's voor ons? Ja. Ik heb daar geluisterd naar CEO's uit Singapore die heel scherp konden aangeven, dit betekent het voor onze bedrijfsactiviteit. Daarna was ik bij een grote investeringsmaatschappij, Temasek. Al die directeur had het logo van die SDG's op hun revers zitten. Ik noem dat als voorbeeld omdat daar een zoektocht wordt gedaan naar hoe kunnen wij verband leggen tussen die globale agenda en onze eigen activiteiten. Ja. Ik vind dat fascinerend.
Ja. Kan ik zo samenvattend een vraag stellen? Wat doet dit kabinet in de plannen die u gelezen heeft te weinig?
Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Circulaire economie. En ik heb waardering voor het kabinet, omdat men heeft gezegd, we gaan dat thema centraal stellen of aan de orde stellen bij het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016, de eerste helft. Heel goed. Het is ook waardering dat er nu wordt genoemd in het regeerakkoord. En ik ben nu enorm benieuwd, het is geen kritiek, maar ik ben enorm benieuwd hoe dit nu verder handen en voeten gaat krijgen in de praktische beleid van alle dag.
Ja. Ik dacht dat dat toch een begin van een maar was. Nee, maar... En voor je het weet constateren kritiek.
Nee, het is geen kritiek. Het is wel een appel om hier echt gebruik van te maken. Kijk, het gaat mij om hoe positioneer je Nederland op het ogenblik. Want net over het woord visie. Ja. Ik denk dat Nederland op een aantal terreinen buitengewoon sterk is. Wij zijn sterk op het gebied van water. En van agrarische ontwikkelingen, voeding. We zijn sterk op het gebied van energie. Dat zijn allemaal thema's die ook te maken hebben met die globale agenda. Ja. En op die terreinen kunnen we excelleren.
Ja, en waar zijn we zwak?
Nou, wij zijn zwak op dit moment nog van de renewables, hernieuwbare energiebronnen. Ja. Dat zijn te maken. Daar zijn we nu inhaalslagen aan het maken. Waardering voor wat er afgelopen jaar is gebeurd.
Energietransitie bedoelt
je? Daar kunnen we nog meer op doen. Maar we hebben nog meer slagen te maken. Onderwijskwaliteit moet je altijd in de gaten houden. Dat is een belangrijk punt.
Ja, meer aan doen bedoelt u?
Ja, nou ja, goed. Kijk, er wordt nu minder vrijgemaakt, dat is oké, goed. Ja. Maar let altijd op wat is nodig om je land weerbaar te maken op de lange termijn. Dat vind ik fascinerend. En we zien vaak in de politiek dat het gaat over de vraag, wat staat nu in de krant, nou, wat gebeurt er, en zeker de vluchtigheid. Ja. Maar ook nadrukkelijk denken van, waar staan we? Kijk, Nederland, we gaan steeds minder inkomsten krijgen uit aardgas. Wat is ons macro-economisch verdienmodel op de lange termijn?
Ja, nou, want als je over energietransitie praat, praat je over stoppen met aardgas.
Ja, en dat wordt ook al stap ondernomen om dat terug te gaan brengen. Ja. En transitie betekent, je kunt niet alles van de ene op de andere dag veranderen. Maar je moet wel een perspectief hebben van waar wil je heen.
Ja, toch nog even terug naar het CDA. Buma, die heeft laatst een verhaal gehouden. En al die dingen die u noemt, heb ik niet bij hem gehoord. Wel, bij hem, Buma, nationalisme. Het Wilhelmus, dat soort dingen. Daar zijn ook grapjes over gemaakt, maar dat dondert nou verder niet. En de extra aandacht voor de gewone man. Waar overigens ook vandaag een heel verhaal over staat in NRC Handelsblad. Over de gewone man, wie dat is. Bent u een gewone man?
Ik voel me wel een gewone man. Ik ben gewoon een Nederlander die zijn werk doet. Die zich iets aantrekt van de maatschappij. Ja. En die meedoet met deze maatschappij.
Ja, Buma.
Maar de gewone man, kijk, ik snap.
Nationalisme.
Ik snap waarom u de vraag stelt. Ja. Want ik was bij de verkiezingen toen in de Verenigde Staten. En toen Trump werd daar gekozen. En toen was de vraag, waarom is hij nu gekozen? Dat had ook te maken met de gewone Amerikaan. Als we Brexit hebben, is ook de vraag, waarom is Brexit erdoor gekomen? Ja. Hangt ook samen met die gewone man. Hoe komt het dat we populisten hebben in Duitsland, in Frankrijk, in Oostenrijk en Nederland?
Omdat we zoveel gewone mannen hebben.
Nou, ik denk dat er een... toen ik in Amerika was, laat ik daarmee beginnen. Ja. Toen hebben we een hoogleraar gevraagd van reflectering op die uitkomst van de verkiezingen. Nou, die zegt, Trump is gekozen onder andere vanwege de onzekerheid die mensen voelen. Eerst de economische crisis in 2008. En nu met de nieuwe economie, wat gaat er met mijn baan gebeuren? Mensen voelen zich onzeker. De ongelijkheid in de wereld is nogal aan het toenemen. Dat is een punt van zorg. De middenklasse merkt dat zij, het is ook in Nederland, dat stond ook in de krant vandaag, dat ook verdien je iets meer, ja, dan valt dat vaak weer weg wat je meer verdient, omdat je dan weer bepaalde subsidies gaat missen of tegemoetkoming.
Ja.
Kortom, de middenklasse voelt zich niet altijd begrepen. En dat is een punt van grote zorg, want de middenklasse heb je nodig als een draagvlak in de maatschappij. Nou, en nu, als ik dan toch even een boek mag noemen, want ik ben ook hoogleraar, dus dat is leuk.
Ja, nee, zeker. Prima.
Dat is een heel mooi boek van Acemoglu en Robinson. Twee hoogleraren, één van Harvard en één van MIT. En dat boek dat heet Why Nations Fail.
Ja.
Dat is een boek dat gaat over de vraag, wanneer zijn landen succesvol
en
wanneer niet. Hè?
Precies.
En hun antwoord is heel duidelijk. Zeggen, je moet altijd innovatief zijn, soms ook stoppen met bepaalde activiteiten. Er moet een rechtsgemeenschap zijn, de rule of law, geen corruptie. En het derde, en daar zet ik een streep onder, er moet een inclusive institution zijn. Mensen moeten het gevoel hebben, de overtuiging dat zij deel hebben aan de vruchten van de economische ontwikkeling.
Ja, precies. En als je van 1 tot 10 rekent, en we kijken naar Nederland, waar staan wij dan?
Op het gebied van gelijkheid van inkomen zitten wij behoorlijk hoog. Na de Scandinavische landen zitten wij, wat betreft inkomensgelijkheid, dichtst bij elkaar. Met vermogen is het misschien nog ietsje anders. Op het gebied van eerlijk delen zijn wij verder in een tal van andere landen. Maar de vraag is hoe mensen dat zelf beleven.
Ja, precies. Want ik kan nu al op Twitter zien dat mensen, hoezo ongelijkheid valt wel mee.
Ja, de ongelijkheid, ik vind, je moet heel goed oog hebben voor het feit dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij. Dat mensen deel hebben aan de economische ontwikkeling. We krijgen ook onzekerheden. We krijgen robotisering. Ik denk overigens dat het heel veel kan helpen in de economie.
Ja, maar goed, het heet via de industriële revolutie. Ja. En dat is een economie bijna zonder arbeid.
Ja, nou, maar toch, ik heb er een hele tijd over nagedacht. Ja. Ik vind het fascinerend om dit debat te zien over robotisering. Concreet voorbeeld, Wim van der Leegte, bekende man van Netcar.
Ja.
Zonder robots hadden de minis niet geproduceerd kunnen worden. En alle mensen die ontslagen waren, zijn allemaal terug. En zijn er duizenden bijgekomen.
Ja, maar dat is een heel positief verhaal. Maar toch even, en dat legt toch een link tussen nu, wat u nu vertelt en constateert. En dat boek wat u aanhaalt en waar u in 2002 mee begon. Is dat onbehagen, die onvrede en dat niet verbonden zijn met de politiek nog steeds het geval? Of anders gezegd, heeft de politiek dit allemaal wel in de gaten?
Nou, dat is een heel goed punt. De politiek moet altijd zichzelf de vraag stellen: hoe komt het dat bepaalde ontwikkelingen ze aftekenen?
Nou,
hoe
we zijn
komt
in 2002 begonnen. Het is nu 2017.
Ja, het is ook ingewikkeld. Tegelijkertijd zie je ook wel eens een keer dat deze discussies anders gaan lopen als de economie zich goed ontwikkelt, als mensen banen gaan krijgen, als ze het gevoel hebben van er worden goede maatregelen getroffen. Dus je kunt die ontwikkelingen ook wel deels proberen tegen te houden, maar het is gewoon waar dat in de westerse wereld deze ontwikkelingen ze aftekenen. En vandaar dat we een Brexit hebben, vandaar dat we Trump hebben en andere.
Precies, maar dat heeft inderdaad net met die gewone man te maken.
Wat mij zo bezighoudt, dat is van hoe komen we uit deze situatie? Hoe komt het vertrouwen terug? Hè?
Ja, en daar hebben we dan toch de politiek voor uitgevonden. Die hebben namelijk een mandaat gegeven. Ja. En vooral die grote politieke partijen, die vielen uiteen in 2002. Ja. En het is nu een bij elkaar geraapte, kan even niet op het goede woord komen. Wat zou u zeggen?
Nou, nee. U stelt de vraag.
Ja, precies. Ik zit er mooi mee om het een beetje fatsoenlijk te houden. Nou ja, er zijn in ieder geval heel veel partijen. Ja. En je kan hooguit nog een kabinet met 4 partijen samenstellen. Ja. En over een paar jaar misschien heb je er wel 5 of 6 nodig. Ja. Dus die politiek heeft dat blijkbaar niet voldoende in de gaten. Want mensen hebben er geen vertrouwen in. Stemmen verschillend.
Kijk, we weten nooit helemaal hoe dingen lopen. Het vorige kabinet bestond uit 2 partijen. Dus het is niet zo dat iets altijd zo zal zijn. Dat weet je maar niet. Maar het punt dat ik wil maken is eigenlijk het volgende. Ik had deze week een gesprek met de ambassadeur van China, samen met collega's van EY, het bedrijf waar ik ook werkzaam ben. En toen ging het over de vraag: wat heeft dat partijcongres nu opgeleverd in China? En toen heeft hij eens geschetst van: ja, wij denken aan ontwikkeling en doen we in 2 stappen. 2 stappen. De eerste stap is tot 2035, de tweede stap tot 2050. Er zit een langetermijnoriëntatie in. En met alle kritiek kunt hebben op China. Maar er wordt wel nagedacht, wat is die lange termijn strategie?
Ja.
China is in staat gebleken om 400 miljoen mensen uit de armoede te halen. Doet niks af van allerlei andere onderwerpen als mensenrechten enzovoort. Maar het is wel een houding van hoe krijg je de ontwikkeling verder op de goede rails. En het probleem dat ik denk dat wij nog in westerse democratie vaak hebben, is dat het heel vaak gaat over wat staat er nu in de krant, de incidenten. De samenhang begint ook soms wel eens te ontbreken. En dat vind ik het interessant om te kijken van hoe kun je nu weer een nieuw perspectief schetsen dat hoopgevend is. Datzelfde gaat ook voor Europa. Hetzelfde vraag speelt daar.
Ja, maar goed, u refereert aan het partijcongres in China.
Ja.
En ik refereer op dit moment even aan de partijcongressen in Nederland. En dan kom ik toch op de vraag: wat ziet u bij het CDA waarvan u zegt dat vind ik hartstikke goed? Of u kan ook zeggen dat vind ik minder. Want ik wil toch een antwoord weten op dat nationalisme en die omarming met die gewone man. En het antwoord vooral van uw partij en de traditie uit uw partij. Op
nou, wat ik heel goed vind, ook van Sybrand Buma, is dat er gewoon wordt aangegeven van mensen moeten zich verbonden kunnen weten met de samenleving waarin ze wonen. Het thema hoe ga je met elkaar om, dat zit er goed in. Dat is één. Het tweede was, Sybrand heeft opmerkingen gemaakt over Europa, maar die soms ook kritisch waren.
Ja.
Ik vind het terecht als je zegt van er zijn bepaalde ontwikkelingen, daar zijn we kritisch op. Maar het moet wel gebeuren, en dat is, het is geen kritiek, maar wel toch een suggestie. Onze toekomst ligt in Europa. En wat op het ogenblik Europa nodig heeft, is wel weer een nieuw perspectief, een nieuwe droom. Er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. En als Europa, laat ik zeggen, een beetje door muddling through. Het gaat nu redelijk goed, de economie draait goed. Europa is één transitie van Brexit.
Als Europa zo doormoddert.
Maar je moet uiteindelijk een perspectief hebben dat veel sterker zal worden. Nou, als ik dan een vergelijking mag maken. Na de Tweede Wereldoorlog, toen was er iets van dit nooit meer. Dat gaf enorme puls aan de Europese integratie. In de jaren 80 ontdekte men dat Europa niet één markt was. En toen werd gezegd, we moeten een vrij verkeer hebben. Dat heeft enorm goed gewerkt, bindend gewerkt. En dat er nu in een fase zit dat wij moeten kijken in Europa, wat is het perspectief voor ons? Nou, dan leg je een verband tussen de grote globale vraagstukken. Europa heeft iets te doen met sustainability. We hebben iets te doen met energie. We hebben iets te doen met mensenrechten. Dat zijn allemaal thema's die op Europese lijst zijn geschoeid. Om
en daar moet je ook meer integreren en meer samen doen.
Ja.
En dan moet je dat ook duidelijker zeggen dat je dat wil.
Nou, en ik zeg van kies voor een aansprekend perspectief voor Europa.
Ja, en als ik naar het CDA luister van Buma, dan hoor ik dit niet.
Nee, maar ik vind het. Ik heb net gezegd. Ik vind
maar hoort u het wel?
Ik hoor. Nou, als ik nu bij zo'n congres ben en ik spreek met de nodige mensen, merk ik Europa. Het CDA is een partij die in Europa staat. Het is niet anders.
Ja, maar het wordt alleen, niet uitgevent als.
Nee, maar ik heb gezegd. Er is de laatste tijd wel behoorlijk terecht aandacht geweest voor de kritische punten van Europa. Maar ik zou zo graag zien in deze tijd, en dat is meer een suggestie, dan noem ik het ook, ja, waarin je zegt van kies een perspectief dat juist aansprekend is, dat nieuwe hoop kan bieden.
Ja, is dat ook nodig, een boodschap aan uw eigen partij?
Nou, niet iedereen, niet alleen voor het CDA.
Dus ook aan de VVD, iedereen kan.
Ja, ik zeg het ook om deze reden. Ja. Er gaat de komende tijd heel veel gebeuren in Europa. We krijgen Europese verkiezingen. Er wordt straks over financiële kaders gesproken. Ja. Kijk, nu is de Europa 1. Maar wat gaat er straks gebeuren met de verdere onderhandelingen met Groot-Brittannië bijvoorbeeld? Wat zijn de belangrijke issues die op de agenda krijgen in Europa? Er is nog veel meer te doen.
Ja, en bent u dan, dat wordt allemaal gesimplificeerd, en dan moet de minister van Financiën komen. Nou, even de vraag hoe je dat allemaal noemt. Maar de discussie, die roadmap, die routemap die nu wordt op tafel ligt, en hoe gaan we verder. Bent u eigenlijk in alle eenvoud gezegd voor verdere integratie, zoals ook de Franse president bepleit, en ook Schulz in Duitsland bepleit, en Merkel een beetje bepleit? Ja.
Ik ben voor verdere integratie bij die onderwerpen die een internationaal karakter hebben. Daar zeg ik er één maar bij.
Ja.
Mijn kritiek is op diegenen die zeggen van wij moeten een Europese minister van Financiën hebben, of we moeten meer naar Europa doen. Als je alleen dat bepleit zonder oog te hebben dat aantal landen echt achterblijven, te weinig hervormingen realiseren, te weinig doen aan reductie van staatsschuld en financieringstekort, dan is het een riskante operatie. En ik begrijp dus ook de opvatting van onze minister van Financiën, Bob Hoekstra, heel erg goed. Die ook zegt van
CDA.
Die zegt ook heel duidelijk van ik wil wel een duidelijk verband hebben tussen datgene wat landen hebben te doen en de verdere Europese structuren. Ja. Dus ik ben zelf voor meer Europa op bepaalde terreinen. Dat is absoluut noodzakelijk. Als we het hebben over mensenrechten en migratievraagstukken.
De vluchtelingen.
Als we het hebben over financiële economische ontwikkeling, dan heb je Europa echt nodig. Ja. Maar dan zal het ook zo gedaan moeten worden dat het voor allen geldt.
Ja. Vindt u dat een... het woord valt, dus ik denk, ik vink het meteen maar even aan. Vindt u dat wij erg vluchtelingenvriendelijk zijn in Nederland op dit moment?
Laat ik gewoon eens beginnen met al die vrijwilligers die ze inzetten. Het is fascinerend om te zien.
Omwille van de tijd, wou ik iets later in de zin beginnen.
Goed, ik wil dat gewoon graag gezegd hebben. Als mensen zich bekommeren om het lot van anderen, is dat gewoon goed. Er is een tijd geweest dat Nederland heel open stond. Nu komt er kritische geluiden.
Stond.
Ja, het is nu een mixed picture. Ik geloof dat we nu veel meer de vraag krijgen van, ik geloof dat heel veel mensen in Nederland zeggen, echte vluchtelingen moeten een plaats krijgen. Maar we hebben ook te maken met heel andere motieven. Er zijn tal van mensen uit Afrika die beter leven willen. Ja. Daar is het vluchtelingenbeleid ook weer niet voor bedoeld.
Nee.
Nou, en ik denk dat we die eerlijkheid discussie moeten hebben. Openstaan voor de echte vluchteling. Ja. En tegelijkertijd bijvoorbeeld werken aan economische structuurversterking in Afrika. Dat is belangrijk.
Ja, maar even gewone mensen vragen. Zijn wij harder geworden?
Wij zijn wel wat harder geworden, geloof ik wel.
Ja. En moet ik dan invullen bij u te...
Dat zeg ik niet. Er zit altijd een worsteling van wie is de echte vluchteling.
Ja.
En het zou heel slecht zijn als we alleen maar op de rem zouden gaan trappen. Om op de rem te trappen, dat is niet waar, dat is niet goed.
Ja. Is een woord wat u in het begin even noemde, toen u aantrad. Dan moet je geen twijfel kennen, gezien de problemen. Die twijfel die u niet kende. Even, ik ga niet informatie uit uw tijd halen. Nou, LPF, grote partij.
Ja.
36 zetels. Bent u mee gaan regeren? Nou ja, dat was voor ons een feest. voor u een drama. Maar hij heeft wel gekozen om met een partij van de ontevredenen in zee te gaan. Ja. Geen twijfel. In 2010 is uw partij in zee gegaan, gedoogsteun, met de PVV. Daar heb ik eigenlijk nooit over gehoord wat u daarvan vond. Vond u dat ook verstandig gezien de grootte van die PVV?
Ik heb er toen niet over uitgelaten, natuurlijk ook nu niet. Maar
waarom
ik wil wel
niet?
Iets anders. Nee, omdat ik heb toen gezegd van na mijn premierschap, ik laat me nu niet uit over politieke ontwikkeling.
Durft u niet?
Nee, ik wil het gewoon niet. Ik heb het toen niet gedaan.
Waarom
toen niet? Nee, maar ik wil een ander punt maken.
Nee. We hebben nog 4 minuten.
Nee, want kijk,
waarom durft u dat niet?
Waarom heb ik destijds gezegd, ik ga samen met de LPF.
Nee, maar dat heeft u gedaan.
En dat deed ik omdat als er 26 nieuwe leden in het parlement zitten, dan heb je daar een recht
aan. Dan moet je die erbij halen.
Dan krijg je vervolgens de constructie van het kabinet Rutte 1, minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. En toen hebben we ook gezien, toen het moeilijk werd, dan is het weg.
Het gaat even over het begin. Gewoon, dat was eigenlijk misschien wel dezelfde idee. Grote partij, die ontevredenheid in het land dus nog steeds niet te weg hebt. Dus we moeten ze misschien maar erbij halen.
Ja, en ik heb toen altijd voor mezelf, ik heb nooit uitgesproken uitspraken gedaan, doe ik ook nu niet, over wat er is gebeurd. Maar ik heb wel altijd zelf het gevoel gehad van, zodra het wat lastiger wordt, ga je gedoe krijgen. En dat is ook gebeurd.
Ja, wat hoor ik nou eigenlijk?
Nu? Ja? Op dit moment?
Hierover?
Mijn opmerking is dat, en we zien nogal wat populisme in de wereld.
Ja.
En vaak is het zo dat populisten heel goed in staat zijn om sentimenten aan te voelen, aan die aan te spreken, gevoelens van ongenoegen zichtbaar te maken. Maar kijk dan ook eens wat de oplossingen zijn. En dat is mijn grote probleem. Het is heel naar als mensen denken van, ach, ik vertrouw wel in Trump. Moet je kijken wat er gebeurt in Amerika.
Ja.
De middenklasse heeft voor Trump gekozen. De belastinghervorming, bij wie komt die terecht? Niet bij de middenklasse.
Nee. Maar goed, dus de populisme, dat is natuurlijk de vraag, hè, waar u toe mee speelde. Ja. Wij noemden dat toen nog, geloof ik, niet zo nadrukkelijk populisme. Maar dat CDA toch even probeerde met de populisten. Op zich zegt u, nou ja, het is geprobeerd. Misschien goed dat dat gebeurd is. Jammer dat het zo is afgelopen. Wat moet ik nou hieruit?
Ik zeg er niks over, dat heb ik toen ook niet gezegd.
Nou, ik vind het een ontzettende bange reactie.
Nee, het is geen bang. Ik heb gewoon consequent. Ik heb er toen genoeg mee over gemaakt. Ja. En het lag in onze partij verdeeld. Ik heb toen niet met debat bemoeid. Ja. Moet ik achter gewoon niet aan.
Ik vind het gewoon, ik durf het gewoon niet te zeggen. Maar wat doe je dan aan dat populisme? Moet je ze zeggen, nou, we hebben gezien dat het niks oplevert. Dus zoek het uit. Of zegt hij, we moeten ze erbij halen?
Het is zo dat je alle burgers altijd serieus moet nemen, ook als er kritische sentimenten zijn. En wat ik het belang vind als antwoord op het populisme is dat je nu eens goed gaat opletten van, in wat voor maatschappij leven mensen? Hoe kunnen mensen hun vertrouwen weer terugkrijgen? In de faciliteiten van de verzorgingsstaat, in het hebben van werk, in een redelijke verdeling op het gebied van inkomens en vermogens. Dat zijn zaken die perspectief kunnen bieden aan mensen.
En dat moeten de traditionele, tussen aanhalingstekens, partijen beter oppikken?
Ik denk dat je absoluut rekening hebt te houden met sentimenten die bestaan. Want als dit een tijd doorgaat, dan heeft het ook te maken met, kun je stabiel blijven?
Ja.
Dat is het grote lastige punt.
U heeft een hele zware periode gehad als minister-president, hè, nogmaals, de grootste economische crisis na de jaren 30, zo werd het wel eens genoemd, bankencrisis. Nou, kunnen we afvinken, maar hebben we geen tijd meer voor. Beetje raar, maar goed. U bent ook heel eigenwijs, hè, toch wel? Want wie geen twijfel kent, is eigenwijs natuurlijk. Soort of. Nou ja, waar ik naartoe wil, want dat is allemaal onzin om daarna te vragen wat u ervan vindt. Ik doel eigenlijk op die Irak-kwestie. Dat heeft me al die jaren gefascineerd. Er moest een onderzoek komen of daar wel volkenrechtelijk reden voor was om die oorlog in Irak politiek te steunen. Daar raakte u helemaal van op tilt altijd als het daarover ging. Uiteindelijk is gebleken dat volkenrechtelijk er eigenlijk helemaal geen reden voor was die oorlog te steunen. Heeft u daar... Is dat dan zo'n dingetje waarvan u spijt van heeft? Nou, daar had ik wel wat soepeler kunnen zijn toen.
Of voor dat onderzoek? Ik denk achteraf gezien dat we wellicht beter een referendum hadden kunnen hebben.
Een parlementaire enquête.
Ik zal het begin van het gesprek nog even. Een enquête, dus denk ik, was het misschien beter geweest. Ik heb het destijds, ik was kritisch, omdat ik er altijd de verwachting had van, er komen geen echt nieuwe dingen uit.
Nee.
En dat is ook niet gebeurd.
Nee. En heeft u spijt van uw eigen hardvochtigheid toen?
Nee, op dat moment is het gaan zoals het gaan is. Totdat de druk heel erg groot was om toch een onderzoek te starten. Toen heb ik ook gedaan, dat is zoals gebeurd.
Maar goed, de enquête was misschien beter geweest. Ja. Nou ja, ik dank u heel hartelijk voor de openheid en het enthousiasme en de ambitie ook over de toekomst die u verwoordt. En vooral ook over de visie die u heeft. Dat is echt een feest voor ons hier op het Binnenhof om dat eens te horen. Dank nogmaals. Volgende week zit hier Mark Rutte, uw opvolger. En dan zijn wij er met Kamerbreed nog steeds. En ik voor het laatst. Dank.
En ik wil u graag danken voor wat u heeft gedaan al die jaren. Om juist de diepgaande politieke denken.
Live Sport op NPO Radio 1.
Ajax nu in de 16 meter. Voorzet, Younes staat vrij, maar de bal!
Morgenmiddag, live vanuit Amsterdam.
Nu moet de voorzet komen, er is ruimte.
Ajax PSV.
Doe maar dan!
Morgenmiddag, live vanaf kwart voor vijf.
Ajax, die voorzet is goed en een hele goede bal.
Ajax PSV.
Live Sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Een aanslag op de paus. Een sinister complot. Een bloedstollende intrige. Akte van berouw. De filmische en actuele thriller van Chris Houtman. Akte van berouw. Nu in de boekhandel.
Ook op exotische duiksafari? U kunt het met de Flying Blue American Express Silver Card. Want daarmee spaart u met alle uitgaven voor onvergetelijke reizen. En u krijgt hem nu het eerste jaar gratis. Ontdek alle voordelen en vraag hem snel aan op americanexpress.nl. En ga van leuk naar...
Tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië haalt een Rotterdamse lasser vluchtelingen naar ons land. Bussen vol, 1992. Dan kan Den Haag niet achterblijven en gaat een delegatie onderweg om 5000 schrijnende gevallen te selecteren. Maar wie zijn dat? En wie bepaalt dat? Andere tijden, vanavond 21:50, NPO 2.